Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense, uw partner in digitale weerbaarheid. Surf naar orangecyberdefense.com/pe voor meer informatie. Welkom bij Tijdstof, een podcast van Anacon. Met Siebe de Roveren.
Dag Siebe.
Dag Christophe.
Hoe gaat het met u?
Het gaat goed met mij.
Ja?
Ja, absoluut.
Echt?
Ja, best wel. Ik heb net lekker gegeten en ja, over het algemeen gaat het goed.
We zitten hier in een lekker warme studio. Ben je al op verlof geweest?
Ik ben al op verlof geweest. Ja? Ik heb al 2 weken verlof gehad. Ik heb genoten van een weekje vakantie in eigen land aan het wondermooie Knokke de Zoet.
Oh, oké.
Okay. Ja, en ik sta er goed op, want binnen 2 dagen vertrek ik terug op vakantie.
Oké. Okay. Mm. En dan ga je naar?
Naar het wondermooie Lourmarin, een klein dorpje in het zuiden van Frankrijk.
Maar kijk. Mm-hmm. Ja. Zeg, en jij bent speciaal van het verre Nijlen tot in Antwerpen gereden?
Ja.
Wat voor een avontuur was dat?
Dat was niet zo'n heel groot avontuur. Nee. Ik heb verschillende werkgevers gehad de afgelopen 10 jaar. Ik denk 9 van die 10 jaar heeft in Antwerpen zich doorgebracht.
Okay.
Dus ik ken die route vrij goed. Dus ja. Dat was nu niet zo heel spannend om nog eens naar Antwerpen af te zakken.
Alright. Zeg, en werk jij vaak van thuis?
Ja, pakt ongeveer 2-3 dagen in de week van thuis. 1-2 dagen in de week van kantoor. 1-2 dagen in de week bij klanten op de baan. Een beetje een combinatie van alles. Ja.
Oké. Okay. Ja. Daarmee geef je al een beetje prijs wat je vandaag doet, maar nog niet qua inhoud natuurlijk. Dus nee. Wat doe je vandaag?
Ik heb eigenlijk verschillende patches op. Dus ik ben vandaag aan de slag bij Refracted Security. En daar doe ik eigenlijk 3 dingen. Enerzijds ben ik consultant.
Ja?
Ik help bedrijven met eigenlijk cybersecurity. Mijn primaire rol is security adviseur.
Okay.
Ik ben ook de interne CISO bij Refracted Security. De titel is waarschijnlijk zwaarder dan wat de rol effectief inhoudt. Dat wil eigenlijk vooral zeggen dat ik ISO 27001 implementeer bij Refracted Security.
Okay.
Omdat wij ook een product op de markt willen brengen. En als je een product op de markt wil brengen bij serieuze bedrijven, dan moet je toch best ook een security certificaatje kunnen tonen om in die B2B-context de nodige klanten te kunnen binnenhalen.
Ja.
En tot slot ben ik ook bezig met een stukje business development, bezig met het binnenhalen van nieuwe klanten en nieuwe opportuniteiten spotten.
Ah ja. Ook opvallend, in mijn hoofd is Refracted vooral een technische boot. Hè?
Klopt.
Heel doorgedreven technische profielen die vooral pentesting en zo doen. Waarom, hè, je zei in eerste instantie, ben je daar ook cybersecurity consultant naar klanten toe? GRC dan eerder? Of ook technisch?
Ja, klopt. Ik denk, als je mij een pentest zou laten doen, zoals die andere mannen, dat ik niet heel veel zou vinden. Dus dat zou geen goed idee zijn.
Oké. Okay.
Maar de essentie van Refracted Security is wel technisch werk en zal altijd technisch werk blijven. Dus ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt.
Ja.
Maar technisch werk moet vandaag de dag heel vaak in een bepaalde context geplaatst worden. En heel vaak is een stukje governance, cyber fundamentals, NIS 2, CRA. Dat dwingt de technische mensen het ook wel om hun technisch werk een stukje te vertalen naar die context.
Ja.
En ik probeer eigenlijk daar een stukje de brug in te zijn om eigenlijk vanuit een stukje governance te gaan kijken van welk technisch werk kunnen we er gaan doen. Het is niet de bedoeling dat wij zelf grote GRC-projecten gaan doen bij onze klanten. Dat doen we samen met onze partners. Refracted heeft ook een heel partnermodel. Dus we proberen met een ecosysteem van allerlei partijen samen te werken, zodat zij eigenlijk hun core kunnen doen.
Ja.
En zodat wij ook kunnen focussen op onze core. Maar we merken wel dat om echt dat technisch werk te kunnen doen dat we willen doen, dus offensieve security, stukje security engineering, dat het helpt dat je toch iemand hebt die een stukje ook de taal van GRC en van de business praat en die technisch werk in die context kan positioneren in een roadmap onder meer.
Dat is eigenlijk een hele mooie uitleg om te zeggen. Ze hadden eigenlijk iemand nodig om te doen wat ze zelf niet graag doen.
Voilà, absoluut. Klopt.
Ik ken de gasten ook heel goed. Ja. Ik heb er ook al in het verleden veel gesprekken mee gehad. Hè. Als het over de high-level shizzle gaat, dan laten ze het liever aan iemand anders over. En kijk, ze hebben dat gevonden in u. Waarvoor proficiat? Hoe lang ben je daar nu bezig?
Nog niet zo heel lang. Ik ben er begonnen eind november, dus wat is dat dan? 7 maanden, zoiets ongeveer? Ja.
En?
Goed.
Zwemt het lekker?
Ja, ik denk het wel. het leuke aan Refracted is, het is nog een kleine club met 15 mensen. Ja. En goh, misschien is dat enerzijds de sterkte, maar ook de zwakte in mijn carrière, maar ik ben een beetje verliefd op die fase van een bedrijf. Mm-hmm. Omdat in die fase is er nog heel veel vorm te geven.
Ja.
En de mensen zijn vaak ook nog gepassioneerd, enerzijds wel door groei, want ze willen hun kindje laten groeien en meer impact hebben op de markt en bij klanten, maar tegelijkertijd ook nog heel gepassioneerd door de materie zelf.
Mm-hmm.
Terwijl naarmate dat je verder doorgroeit, dan begint dat soms wat te verwateren, er is het alleen nog geld dat de klok slaagt. Ik vind uiteraard geld ook zeer belangrijk. Ik ben econoom, dus dat passioneert mij uiteraard ook. Maar het geld moet verdiend worden omdat je ergens een goede service levert aan die klant. En een goede service moet centraal staan. En dat is waar die gasten van wakker liggen. En dat maakt het heel plezant om mee samen te werken.
Mm. Heb je het feit dat je graag in een dergelijke fase van een bedrijf zit, heeft dat dan ook te maken met het feit dat je zelf nog heel wat structuur kan aanbrengen? Een beetje de architect kunt zijn van een aantal nieuwe capabilities? Of zie ik daar misschien iets te complex in?
Nee, eigenlijk klopt. Zowel binnen het bedrijf waar ik werk, ook als ik een stukje consultancy doe bij klanten. Ik vind de conceptuele fase heel plezant.
Ja.
Assessments doen, kijken wat er misloopt, ideeën uitwerken om zaken te verbeteren. Maar iets laten runnen dat al goed runt en dat business as usual wordt, dat kan misschien plezant zijn voor even.
Ja.
Maar er komt altijd een fase dat weer een beetje saai en vervelend wordt.
Ja. Dus je zit graag in een change en niet in de run.
Klopt, ja absoluut.
Net hetzelfde probleem.
Hè? Ja, voilà, inderdaad.
Ja. Ja, ja.
Ik denk dat onze ADHD-brain is.
Oei,
dat we graag,
gaan we die kant op?
Voilà,
ja. Bon. ja. Kijk, maar er komen nog wel andere dingen naar boven, denk ik,
absoluut.
Als we het daarover willen hebben. Je liet daarnet al het woord econoom vallen.
Mm-hmm.
Ik vind het heel leuk als de gasten zelf de brugjes leggen.
Mm-hmm.
Dus ik ga eigenlijk de goal intrappen om het volgende brugje dan toch maar ineens te maken. Je bent van opleiding economist.
Klopt.
Econoom, zoals je zelf zegt. Ja. Laten we misschien nog één stapje teruggaan in de tijd.
Mm-hmm.
Daarvoor, meestal stel ik de klassieker in de podcast, hè. Hoe was Siebe vroeger op school? Dus laten we beginnen voor de econoom in opleiding.
Goh, laat ons heel ver teruggaan, namelijk naar de, ik zal zeggen, lagere schoolfase, kleuterschoolfase. Ik was in die fase een heel nieuwsgierig kind. Ik wou alles weten.
Ja.
Dat werd ook heel hard gestimuleerd door mijn ouders. Zeker op vlak van wetenschappen. Ik herinner me nog fases dat ons vader water aan het koken was om mij te kunnen uitleggen hoe dat regenen werkte door de condens te tonen op de pot die hij dan boven het kookvuur hield, dat soort zaken. Dus op dat vlak was ik eigenlijk een heel ijverige student in de lagere schoolfase.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik in de middelbare schoolfase zo wat meer mijn ezeljaren heb gehad.
Ja.
Als in de zin, zo mijn dagelijks werk was vaak vrij matig, laat ons zeggen, net genoeg om erdoor te zijn, 5 op 10, 6 op 10. Maar dan, als het dan examens waren, zo rond december, of je hebt vaak 2-3 examenperiodes in de middelbare schoolfase, dan kon ik mij weer wel opladen om ze even te tonen aan die leerkrachten. Kijk, ik ben toch niet zo lui of dom dat jullie dat misschien wel denken, op basis van mijn dagelijks werk.
Mm.
En dan haalde ik vaak weer betere scores, toch zeker op de vakken die mij interesseerden. En dat zijn eigenlijk best veel vakken, eigenlijk alles wat geen talen is.
Geen talen?
Ja, sommige talen wel. Engels vind ik altijd wel tof, omdat dat ook heel vaak in popculture voorkomt. Maar bijvoorbeeld Frans, Duits, Spaans, dat zijn zaken die gepasseerd zijn, dat interesseerde mij minder.
Mm-hmm.
Maar alles wat conceptueel was, wiskunde, wetenschappen, maar ook zaken zoals geschiedenis bijvoorbeeld, dat vond ik altijd heel plezant om te studeren.
Oké. Okay. Ja, en dan school goed afgerond?
Ja, best wel. En dan...
Want je hebt verteld...
Ja, absoluut. Dan moet je een keuze maken van wat je gaat doen.
Ja,
en
dat was dus niet direct TW, maar...
Nee, klopt. Ik denk dat ik mezelf toch niet goed genoeg kende na het middelbaar. Ik denk dat het ook geen schande is.
Ja.
Ben ik eerst bio-ingenieur gaan studeren.
Mm.
Ik dacht, een mooie ingenieurstitel. En die wetenschappen, die interesseerden mij wel. Maar er was ook heel veel... laboratoriums in labo's staan, kleine hoeveelheidjes bij elkaar gieten om een bepaald gevolg te zien. En ja, dat was al heel snel duidelijk dat dat toch niet mijn ding was. En Ik had er één keuzevak en dat was economie. En thuis hadden ze al snel door. Ja, Siebe, je praat veel meer over economie dan over je wetenschapsvakje. Dus ja, dat was dan een halfjaartje, verscheten met een... mag ik dat woord zeggen in de podcast? Ja, waarschijnlijk
absoluut.
Wel. En dan heb ik dan die in de keuze gemaakt om een switch te maken naar economie. Dat is dan economische wetenschappen geweest, macro-economie, aan de Katholieke Universiteit Leuven. En daar is de bal aan het rollen gegaan en dat is eigenlijk vrij goed verlopen. Ja.
Waarom geen handelsingenieur?
Oh, ja, goede vraag. Waarschijnlijk dat ik met een buik vol had van de titel ingenieur.
Ah ja, voilà. Ja.
En nee, ik denk in C, ik ben echt een stevige generalist. Dus ik weet van heel veel verschillende dingen heel veel.
Ja.
En na het falen van de bio-ingenieurstudie waren er een aantal andere zaken dat mij ook wel interesseerden, zoals geschiedenis of daar een studie in te gaan doen.
Ja.
Maar mijn ouders hadden zoiets van een job vinden met geschiedenis, doe dan toch maar die economische wetenschappen. En ja, pak dan meer de meest brede richting dat je daarin kon pakken, dat was economische wetenschappen.
Ja.
Omdat je daar elk jaar 3-4 keuzevakken kon pakken uit andere richtingen. En dan koos ik vakken zoals politicologie, vakken zoals politieke geschiedenis na 1945 en dat soort zaken allemaal. En jullie denken waarschijnlijk nu allemaal, wat heeft dat in de hel met cybersecurity te maken? Maar ik denk dat er enorm veel cybersecurity lessen te trekken zijn uit geschiedenis, uit politieke geschiedenis en militaire geschiedenis. En toen ik, dan zijn we ineens een fase verder, dan ooit mijn eerste cybersecurity job terechtkwam, dat was bij Kronos. Dat was eigenlijk een job die eigenlijk gefocust was op pure governance, risk en compliance. Enerzijds de ISO 9001 van deze wereld, kwaliteitsmanagement. Anderzijds ook ISO 27001, information security management. Dat is trouwens iets van een 15-tal jaar geleden, dus ik was er al mee bezig voordat het cool was en dat iedereen het wou doen.
Ja, dan, zeer cool, ja.
Ja, het is absoluut heel cool. Ja, iedereen wil het nu hebben, dus het is cool.
Ik loop daar dagelijks met t-shirts rond waar ik al die certificaten op staan.
Voilà. Maar dan, als ik zo mij begon in te werken in die IT, in cyberwereld, en mij toch niet eigen was, dan kwamen er heel veel zaken terug, die ook wel terugkwamen in concepten die te maken hebben met militaire geschiedenis, bijvoorbeeld. En ja, dat zorgde er wel voor dat wel zo wat een trigger was, dat zoiets had van, nee, dit is wel cool, hier wil ik wel meer over weten. En ja... Zo is de bal op dat vlak ook aan het rollen gegaan en ben ik uiteindelijk in cybersecurity terechtgekomen.
Maar ja, toch rare kronkels, hè, man? Ik hoor u heel vaak, in de gesprekken vooraf ook al, militaire geschiedenis.
Ja.
Dat is toch iets dat u heel hard prikkelt, hè?
Ja, op zich wel. Wat ik heel leuk vind, is linken leggen tussen verschillende vakgebieden.
Dat heb ik al door, hè.
Ja, en ja...
Omdat je dan dingen gemakkelijker kan uitleggen aan mensen die het misschien niet direct eigen zijn...
Ik denk het wel. En ook denk ik dat ik het mezelf ook zo'n stukje uitleg. Als je bijvoorbeeld het hebt over, ik zal maar zeggen, CIA, confidentiality, integrity, availability, dat is een van de eerste dingen dat je leert dat je in cybersecurity terechtkomt, dan zijn dat op zich vrij droge concepten, buiten dat je dan een leuk woordgrapje kunt maken van haha, het is gemakkelijk te onthouden met Central Intelligence Agency. Mm-hmm. Maar als je dan begint na te denken over hoe dat van toepassing is in verschillende contexten, dan is het alvast leuker. En dat je dan ook weer gaat kijken naar parallellen van hoe dat bepaalde mensen die dat spelletje van cybersecurity al veel vroeger speelden, voordat er zelfs nog maar computers waren, want cybersecurity is uiteindelijk maar een doorzetting van conflicttheorie, waar dat vroeger dan nation-states waren die met elkaar ruzie maakten over hoe dat ze bepaalde informatie konden verzamelen om een koopvaardijschip te kunnen enteren of dan toch een bepaalde stad te kunnen veroveren. Hoe dat die concepten zich doorzetten, dat is op zich heel interessant om naar te kijken.
Ja. Ja. Dus eigenlijk de context is gewoon veranderd. We zitten in een moderne tijd waar dat de middelen en de context gewoon anders is.
Klopt, de context is stevig veranderd. De schaal wordt veel groter en veel
de
sneller.
De middelen, ja.
Ja. Nu zeker ook met artificial intelligence, dat er potentieel een soort komt die nog veel slimmer is dan wij zelf. Maar het spelletje is in C niet zozeer veranderd. Informatie is belangrijk en mensen proberen die informatie te beschermen. Zelfs de Romeinen hadden al codes en systemen om... bepaalde boodschappen die dan op papier waren geschreven op een veilige manier over te brengen, zodat een andere Romein of een Galliër dan niet kon lezen en weten waar de troepen van keizer zaten, bijvoorbeeld.
Oké.
Mm-hmm.
Het valt mij op dat hier iemand zit die eigenlijk niet veel vragen nodig heeft. Hè? Je spreekt heel hard uit je eigen. Mm-hmm. Ik vind u een hele grote verhalenverteller. Dat klinkt misschien negatief, is het absoluut niet. Ik vind het mooi hoe dat je inderdaad door die analogieën te trekken met andere vakgebieden, je hebt daar al over nagedacht. Er zijn veel mensen die hier in de stoel zitten en die antwoorden op vragen vanuit hun achtergrond en hun ervaring. Maar ik moet bijna niks sturen. Je bent eigenlijk zelf je narratief bijna aan het bepalen. Ik vind dat wel...
Okay.
Dat komt er niet vaak tegen hier in deze podcast.
Als je meer wilt sturen, doe het gerust.
Nee, dat bedoel ik absoluut. Maar ik vind het fascinerend om te zien.
Okay.
Ik zou even op de achtergrond kunnen gaan.
Mm-hmm.
Ik denk dat jij een uur kunt vullen nu met de gedrevenheid die je hebt om die linken te leggen tussen die vakgebieden. Ik zal het zo zeggen.
Klopt. Ik denk, er spelen daar wel twee dingen in mee. Ja. Enerzijds noemt je mij een verhalenverteller. En je zegt, dat is niet negatief, maar ik vind dat zeker ook niet negatief.
Ja.
Ik denk dat het vertellen van verhalen een van de essentiële elementen is die ons maakt tot mensheid en die ervoor zorgt dat wij als mensen kunnen samenkomen.
Ja.
Vroeger oermensen die zaten ook rond een kampvuur en 's avonds vertelden die elkaar verhalen en dat verhaal werd dan deel van de cultuur. En wij vertellen ons ook elkaar constant verhalen, ook in business context, in politieke context, in familiale context.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat inderdaad heel leuk om naar verhalen te luisteren en er zelf te maken. Anderzijds, ik denk dat wij ondertussen een klein half jaar geleden ook eens een gesprek hebben gehad over het maken van een potentiële keynote.
Mm-hmm.
Dat is iets wat ik voor mezelf al lang als uitdaging heb. Het maken van een keynote. En een keynote is niet van... En wat mij betreft niet een verhaal dat je gewoon uitlegt van oké, dit is bijvoorbeeld ISO 27001 en ik ga u in heel veel detail uitleggen wat het is. Nee, dat is eigenlijk het vertellen van een verhaal waarin dat je mensen probeert mee te pakken op een andere manier.
Ja.
En ze eigenlijk een thema dat ze eigenlijk al goed kennen, probeert vanuit een andere invalshoek nog eens een keer opnieuw te laten bekijken.
Mm-hmm.
En ik heb daar het afgelopen jaar, anderhalf jaar, een beetje mee gespeeld. Ik heb een talk gehad voor studenten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dat noemde dan 50 Shades of Cybersecurity, waarbij ik per invalshoek een andere slide had. Gewoon heel kort om ze te tonen van, kijk, dit is er een manier om naar te kijken.
Mm-hmm.
Dat is er een manier om naar te kijken. En als ik dan daar juist val in die geschiedenis... invalshoek of militaire invalshoek of economische invalshoek, dat zijn ook daar vormen van invalshoeken van. En dat zijn dan misschien de invalshoeken die mij omwille van mijn persoonlijke interesse het meeste interesseren. En daar kan ik daar inderdaad een beetje over beginnen ranten, los van de geplande structuur van de podcast.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Training and awareness,
ja.
Voelt direct iets aan voor u.
Ja.
Doe je dat? Ben je vaak... Ja, je bent sowieso inspirerend, denk ik, als je over die thema spreekt. Dat voel ik nu.
Ja.
Maar geef je vaak opleiding aan mensen?
Toch wel regelmatig. Zowel aan universiteiten doe ik toch wel bijna jaarlijks enkele gastlessen. Zowel KU Leuven als UGent. Binnenkort mogelijk ook bij de PXL rond bepaalde thema's.
Mm-hmm.
Wat ik ook heel leuk vind, en wat eigenlijk voor mij een relatief nieuwe ervaring was, nu bij Refracted, is het uitvoeren van CSIRT-oefeningen en CMT-oefeningen. Dus echt een volledig scenario...
Acronymen alert.
Sorry. Eigenlijk zijn dat awareness-oefeningen, ofwel met een technisch team, ofwel met een management-team in de context van een incident.
Ja.
Waarbij ik uiteraard kan verder bouwen op die offensieve kennis van ons technisch team, maar het is heel leuk om zo'n hele storyline uit te denken. En dan vooral met die mensen dat eigenlijk te gaan doorpraten. En wat doe je dan? En wat wilt je daar dan mee doen?
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook een vorm van awareness-sessies dat ik nu meer en meer geef.
Ja.
En ook nog een aantal klassikale sessies die wel gepland staan. Gewoon bedrijven die zeggen van oké, op 2 uur tijd of 4 uur tijd rond een bepaald topic willen we daar een stukje awareness rond krijgen.
Mm-hmm.
Maar ook dan probeer ik dat altijd zoveel mogelijk storytelling in te steken, verhalen van cases die echt zijn gebeurd.
Heb jij dat altijd gedaan of heb je dat ergens geleerd?
Ik heb dat ergens geleerd, denk ik. En ik denk dat dat zaadje bij mij wakker is geworden bij een van mijn vorige werkgevers. En dat is Kronos, eigenlijk mijn eerste werkgever in cybersecurity, waar ik ondertussen een tiental jaar weg ben.
Mm-hmm.
Maar die had toen een jong ondernemerstraject.
Ja.
En een van die uitdagingen in het jonge ondernemerstraject was dat je een comedy show moest geven. Dus je moest 4 halve dagen niet werken. Dus ik dacht, yes, 4 halve dagen niet werken, unbillable zijn en gewoon comedy maken, begeleid door echte komieken. Maar dat culmineerde dan wel in een show dat je moest geven voor 200-300 mensen en dat je 10 minuten op een podium moest staan.
Okay.
En ik kan u vertellen, 10 minuten op een podium staan is voor veel mensen al heel lang.
Ja.
Maar als je gewoon in iets inhoudelijk moet vertellen, kun je dat van buiten studeren. 10 minuten op een podium staan en grappig moeten zijn, dat is a whole other beast.
Ja.
En laat ons zeggen dat dat redelijk gelukt is. Ik ben redelijk goed uit mijn woorden gekomen. De mensen hebben gelachen. Als ik de beelden keek, vond ik mijn lichaamstaal niks. Ik ijsbeerde als een panikerende ijsbeer over en weer. Maar dat heeft mij wel heel hard geholpen om nadien andere presentaties te geven. Heel veel van de dingen die ik nadien moet doen, was veel minder stresserend ten opzichte van dat punt.
Mm.
Dus dat is een tip dat ik aan iedereen geef. Zoek die stress op, want dat helpt u om andere zaken minder stresserend te vinden.
Ja.
En ja, dat heeft ook wel het stukje de verhalenverteller of zo in mij wakker gemaakt of het podiumbeest. Okay. Ik vond dat een hele leuke ervaring. Ja.
Iets waar we wat over zijn gewalst, denk ik, is het feit om, om te begrijpen hoe was jij, hè, want ik denk dat je schooltijd moet 2005 tot 2010 er is geweest zijn, humaniora dan, denk ik.
Ja, ik ben geboren in 1988, dus ik denk afgestudeerd in humaniora, dat zal 2005 geweest zijn, tussen 2005 en 2012, universitaire periode.
Ja. Ja. Hoe was je met IT bezig toen?
Als de gebruiker. Ik gebruikte heel veel de basiselementen van IT. Ja. En ja, ik speelde veel spelletjes, maar het is niet dat ik bezig was met IT te ontleden,
ja.
Dingen te programmeren of zo. Tenzij op een heel basic niveau. Dus ik denk, als we kijken naar IT of cybersecurity, dat mijn natuurlijke invalshoek of mijn natuurlijke passie ligt bij people process en minder bij het stukje technology.
Ja. Okay.
Al ben ik in het stukje technologie eigenlijk meer geïnteresseerd geraakt eigenlijk in een latere fase, door bijvoorbeeld met mensen samen te werken die heel diep zitten in product security, die heel goed zijn in ethical hacking, en dat je met gepassioneerde mensen samenwerkt, gaat dat uiteraard nooit zo goed zijn als hun in dat vakgebied, maar je pakt daar dingen van over, wat dat zij belangrijk vinden, wat dat zij goed over kunnen vertellen, wat dat zij conceptueel op technisch vlak belangrijk vinden.
Ja.
En ik denk dat ik daar wel redelijk wat van heb opgestoken.
Ja, waarschijnlijk. Ja. En ben je daar af en toe nu ook hands-on mee bezig? Of nog altijd gewoon de principes volgen en proberen te begrijpen wat er gebeurt?
Vrij hard de principes volgen en begrijpen wat er gebeurt. Ik denk dat ik zo wat meer de brug ben tussen business en IT dan de man die het zelf gaat configureren of implementeren. Ja.
En is dat iets dat u frustreert dat je daar de tijd niet voor hebt? Of heb je zoiets van, ik ben gewoon comfortabel met hoe dat het nu loopt?
Ik denk dat ik vrij comfortabel ben met hoe dat het nu loopt. Ja. Ik heb wel een bepaalde periode gehad dat ik zo spelletjes begon te spelen op Hack the Box, et cetera.
Mm.
En ik vond het op zich wel heel leuk, omdat dat vrij goed is opgebouwd, om die zaken nog beter te begrijpen.
Mm.
Maar ik vind dan eigenlijk zo de stukjes, de leerstof daar rond, het begrijpen, interessanter dan er zelf mee beginnen te spelen. Of
en
zo.
De grote lessen eruit trekken en dat vertalen naar business. Okay.
Voilà.
Even terug naar de carrière, we hadden al 2 keer over Kronos, dus Deltat, was dat bedrijf, denk ik, kan dat?
Het Delighted, Delivering IT Delighted. Advisory, daar staat de afkorting van.
Vandaar, dus oké. Okay. Ik zag tot mijn verbazing, ik wist dat niet, dat je ook bij DPI-trainer bent geweest?
Ja, klopt. In verschillende fases eigenlijk.
Okay.
Ik denk, een van mijn eerste werkgevers bij Delivering IT Advisory was ook een van de eerste eigenaars bij DPI. Dus ik heb daar ook een opleiding gevolgd 15 jaar geleden voor DPO.
Ja, echt?
Voordat het cool was. Pre-GDPR. Voilà, inderdaad, absoluut.
Was dat bij Peter dan? Nee,
Peter gaf het een stukje, Bavo gaf het een stukje. Ah, ja. En Nicolas Delcroix was toen eigenlijk mijn managing partner. En hij was toen ook daar een stukje een van de lesgevers in. Een vijftal jaar later, ik denk de periode 2019, zoiets ongeveer, dan was de GDPR er wel. En dan zochten ze vanuit de DPI ook mensen die eigenlijk een stukje tweedaagse opleidingen konden geven voor basisprincipes voor IT'ers. Dus dat heb ik dan een fase gegeven.
Ah, oké. Tof. Dat wist ik niet. Nou, DPI ben je dan Torion ingegaan. En dat had toen nog niks te maken met Torion die DPI uiteindelijk heeft ingelijfd.
Nee, dat had er toen nog niks mee te maken. Absoluut niet. Ja.
Want je hebt toch 9 jaar bij Torion doorgebracht?
Ja, absoluut.
Een paar paar, ik ging zeggen avonturen, maar, meegemaakt in die zin van niet altijd in dezelfde rol gebleven daar.
Nee,
wat heb je daar allemaal gedaan?
Een aantal verschillende dingen. Ik ben er eigenlijk begonnen als gewoon consultant. Dus cybersecurity, gewoon consultant.
Dat is niet gewoon, dat is okay.
Dat is uiteraard niet gewoon, dat is eigenlijk de
gewoon
core.
Gewoon consultant zijn is goed.
Nee, klopt. Ik denk, sorry voor die term.
Nee,
absoluut. Want ik denk, de gewone consultants zijn de mensen die eigenlijk ons vakgebied doen draaien. En de rest is eigenlijk een stukje overhead dat ervoor zorgt dat die consultants kunnen werken. Dus het zijn gewone sales en gewone managers. En de echte helden zijn de consultants. Dus mijn excuses voor die term gewoon.
Ja.
Maar ik ben dus begonnen als consultant om eigenlijk zowel een stukje de DPO en GDPR-tak toen bij hun op te starten, als ook een stukje de governance-tak, de eerste ISO 27001-traject in de tijd bij Thorion te activeren. Dat ging vrij goed. We hadden toen ook een heel, ik zal zeggen, klein team dat echt heel hard aan elkaar hing. En ja, ik denk dat ik daar zo'n drietal, viertal jaar op gefocust heb. En dan ook een korte periode, ik zal zeggen, teamlead geweest ben, ook van dat Governance Risk and Compliance team. Maar ja, dat is ook maar een titel. Ik denk dat team heel goed aan elkaar hing en dat we heel goed wisten wat we eigenlijk aan elkaar hadden. Mm. En dat we eigenlijk toen het grondwerk hebben gelegd, dat eigenlijk in een heel lange periode nadien ook is doorgepakt geweest. Dus alle templates die nadien dan door de nieuwere consultants ook een stukje gebruikt werden, zijn toen in die eerste paar jaar wel voor een groot stukje neergelegd. Uiteraard zullen die nadien een aantal jaren later wel eens een keer geüpdate en gereviewd geweest zijn. Maar daar is wel het eerste grondwerk gebeurd. Ja.
Die ISO 27001 trajecten. Je hebt er ondertussen al wel wat gedaan, begrijp ik. Ook in de tijd. Zie je daar een evolutie in?
Ja, absoluut. Ja? Ik denk, toen ik begon, was ISO 27001 of elke vorm van ISO echt een artisanale oefening met een papieren tijger, zoals ze toen noemden. Heel veel Word-bestanden, Excel-bestandjes. En 15 jaar geleden was dat ook hetgeen wat er werd aangeboden door eigenlijk zowat alle consultancybedrijven in de markt. Ik denk dat we toch wel naar een tussenfase zijn gegaan dat er dan meer en meer tools op de markt kwamen die dat een stukje begonnen te gaan automatiseren. En ik denk dat we er vandaag allemaal wel een aantal kennen. Ik zal maar zeggen, de Vantas, de Dratas van deze wereld, dat GRC ook wel op vlak van productizing echt wel naar een hoger niveau is geweest. En ook op vlak van consulting gaat je daar uiteraard een stukje niet mee. Hè. Je kunt een stuk wel manueel blijven doen. Bijvoorbeeld mijn risicoanalyses vind ik dat altijd heel slecht in die tool zit. Dus dan hou ik toch nog altijd graag een stukje vast aan een persoonlijk gesprek, aan een business impact assessment, om de belangrijkste assets te identificeren en dan met die mensen zelf te gaan kijken van oké, wat vinden we de belangrijkste risico's? En dan bij de belangrijkste assets er wat technische mensen bij te betrekken om wat dieper te gaan.
Ja.
Maar als het gaat over het policywerk, die policies, die standaard zegt wat er moet instaan. Ik denk dat alle mogelijke policies, zeker nu ook met AI, wel min of meer geschreven zijn. Dus ik denk dat die tools er echt wel redelijk sterk stevig in kunnen versnellen en versterken. Ja.
Denk jij dat ISO zijn doelstellingen behaalt? Of zijn we te veel theater aan het spelen?
Ik denk dat het ervan afhangt wie het gebruikt. Ik denk ISO is
hoe dat je het gebruikt.
Het is een hele goede kapstok. Sommige bedrijven gaan er zeker op een goede manier mee om en gaan dat gebruiken om echt hogere maturiteitswinsten te halen. Andere bedrijven gebruiken dat een stukje als, ik zal zeggen, security whitewashing of greenwashing. Maar dat is niet alleen met ISO het geval. Als we nu kijken naar de CRA, dat gaat heel veel veranderingen met zich meebrengen voor productbedrijven, om veel meer structuur te gaan brengen in hun SSDLC, in hun vulnerability management systemen. En ook daar gaan we hetzelfde zien. Een aantal bedrijven die zeggen van oké, we gaan het nu serieus pakken en we gaan veilige producten op de markt zetten. En een aantal bedrijven gaan zeggen van, het is noods ook omwille van economische redenen, van kijk, we hebben het moeilijk.
Ja.
We hebben het volledige budget niet om het juist te doen. Hoe kunnen we het minimale doen om toch maar aan zo'n standaard te gaan voldoen?
Ja. Kan je iets zeggen over het product waar Refractia dan aan het werken is?
Absoluut. Het product noemt Pinspot. En het doelstelling van Pinspot is zowel om P-CIRT als C-CIRT teams te gaan ondersteunen met vulnerability management.
Ligt dat eens uit?
Ik zal het uitleggen. Zowel een P-CIRT team is een Product Security Incident Response Team en een C-CIRT team is eigenlijk een Corporate Security Incident Response Team. Dat zijn teams die eigenlijk de taak hebben of wel op productniveau of wel op bedrijfsniveau alle kwetsbaarheden te gaan identificeren. Binnen een product is dat qua scope iets gemakkelijker dan binnen een bedrijf. Dan moet het op assetniveau, op netwerkniveau, et cetera, gaan doen. En dan, zeker binnen grotere omgevingen, moet je binnen heel die waslijst van al die kwetsbaarheden dan een prioritisatie gaan toepassen. Van oké, welke van die kwetsbaarheden zijn nu businessgewijs belangrijker dan andere en zijn meer exploitable dan andere. Als we die lijst hebben, want daar helpt onze oplossing mee om ervoor te zorgen dat je die lijst hebt, dan ga je er uiteraard ook mee moeten omgaan. En in onze tool zit ook een aantal, modules om ervoor te zorgen dat je dan die vulnerabilities ook gaat kunnen bijvoorbeeld toekennen aan andere personen of aan andere teams via bepaalde workflows, zodat ze dat dan effectief mee aan de slag kunnen gaan. En dat je dat centraal als CISO of als head of product kunt gaan opvolgen van kijk, vermindert onze attack surface en onze exposure nu met al die vulnerabilities. Verder gaat CRA ook een aantal verplichtingen hebben dat je vulnerabilities moet gaan melden. We gaan er ook voor zorgen dat je vanuit een tool die melding kunt gaan doen naar de toezichthoudende Europese instanties. Dus het is een vulnerability management orchestration tool als je er een complex woord of marketing gimmick rond moet maken.
Oké, horen we binnenkort zeker nog meer van. Mm-hmm. Siebe, ik zie dat we op het half uur zitten, dat is ideale timing om onze tweede rubriek aan te snijden. Okay. Wat ik de drie heb genoemd. Mm-hmm. Vermits jij econoom bent ook, je volgt waarschijnlijk de tijd. Hè. Ze hebben de zeven en de vijf. Ik dacht, wij gaan met de drie nu. We gaan dat inpikken, zodat zij dat niet kunnen. We zijn uiteraard wel wat kleiner. Hè, dus daarom beginnen wij kleinschaliger met de drie. Maar voilà, dat wil dus zeggen dat we vanaf dit seizoen het negatief niet meer door mij laten bepalen in de tweede rubriek, maar dat we dus de gast zelf met een aantal brandende thema's of ludieke onderwerpen, I don't know what, the floor is yours.
Oké, dankjewel. Misschien moeten we dan een beetje doorpakken op waar we eigenlijk al een stukje mee bezig waren. En dat is eigenlijk de twee thema's waar ik eigenlijk het meest gepassioneerd over ben, dat ik er juist heb aangehaald, en is zowel het economisch belang van cybersecurity enerzijds, omdat ik denk dat we daar wel een interessante discussie over kunnen voeren, en anderzijds het militaire verhaal en daar misschien nog wat meer storytelling rond doen in de podcast bijvoorbeeld.
Het economische belang van cybersecurity. Ja. Vertel, wat houdt je daar bezig?
Ik vind dat een heel interessant onderwerp, omdat dat een onderwerp is dat nog altijd heel wat teweeg brengt, vind ik, bij heel veel mensen. Ik vind, als je met mensen in ons vakgebied praat, zegt iedereen altijd van, allee, investeren in cybersecurity, dat is toch een no-brainer, dat doet je toch automatisch. Ik vind dat niet per se waar. Ik vind dat cybersecurity gekoppeld is aan de businessdoelen van een organisatie. En ik ga een aantal voorbeelden geven. Een beetje om als advocaat van de duivel te zijn. En begrijp me niet verkeerd, hè. Cybersecurity moet er zijn, maar het moet proportioneel zijn.
En het moet nog altijd de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. Dus ik begrijp, onder cybersecurity specialisten kunnen we dat wel vinden, maar we mogen niet vergeten dat we ten dienste staan van een onderneming. Want als dat niet het geval is, dan hebben wij geen werk.
Klopt.
Net zoals een IT-afdeling die denkt dat een onderneming draait omdat IT bestaat. Nee, het is helaas net omgekeerd. Ja. Hè? Dus ik kan me inbeelden dat er voor veel mensen misschien zo overkomt of dat velen zo denken, maar ik denk dat het zeker zo zou moeten zijn dat het vanuit het bedrijf moet starten, vanuit een business. En dat de cybersecurity daar ten dienste moet staan van wat dat bedrijf probeert te bereiken. Hè?
Klopt. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar NIS 2, en nu wijk ik af van mijn origineel voorbeeld dat ik in gedachten had, dan zegt de NIS 2 dat je een cyber fundamentals moet implementeren. Laat ons zeggen, het is een belangrijk bedrijf of een essentieel bedrijf, dus je moet in C-siphon important of essential gaan implementeren. Tegelijkertijd staat er ergens in die wetgeving dat je bij al je maatregelen mocht rekening houden met de middelen van je organisatie. Ja. Wat als je als bedrijf helemaal geen winst maakt en je hebt helemaal geen middelen.
Volledig akkoord met uw denkwijze. Ja, absoluut. Mm-hmm. Maar ik denk, natuurlijk opletten wat we hier zeggen, want CCB doet heel goede zaken.
Uiteraard.
Maar ik vind het, hoe dat het momenteel gaat, vind ik soms dat er iets te veel nadruk wordt gelegd op het framework dat ze hebben op tafel gelegd. Ja. En dat is mooi werk uiteraard. Ja. maar dat het momenteel de focus iets te veel naar het framework aan zich verplaatst en niet meer naar het framework als zijnde. Dat is een middel om daar te geraken, naar een veilige omgeving.
Klopt.
En dat is de redenering die nu verkeerd gaat.
Klopt.
En ik denk dat dat komt, omdat je natuurlijk je hebt mensen die dedicated daarop bezig zijn. Mm-hmm. We weten dat allemaal. Wij ook, hebben hyperfocus. Dan vergeet je eventjes al de rest en ga je volledig voor hetgeen waar je mee bezig bent. En dan verlies je misschien eventjes de context waarin dat het moet gebeuren of waarin dat het moet, ja, moet opgaan.
Klopt.
En ik ben volledig mee met uw verhaal, want het is een beetje like ISO. ISO, daar 27001, je hebt een annex eraan hangen, helemaal controls. Als je aan een bedrijf met een certificaat vraagt van ja, welke controls heb je geïmplementeerd, garantie krijg je heel de annex en staat er bij elke control, hebben ze hem of hebben ze hem niet.
Klopt.
Waarschijnlijk hebben ze hem allemaal, want dat is het gemakkelijkste.
Ja.
Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling van een annex. Een annex is een voorbeeld. En eigenlijk, als je de oefening goed doet, moeten daar controls tussen zitten waar dat jij van zegt van, ja, sorry, dat is voor ons niet relevant. Of dat doen we niet, want wij hebben daar een betere voor.
Klopt.
Maar dus dat is, daar heb ik het heel moeilijk mee. Ja. En dan noem ik altijd het theater dat bezig is. En het compliance theater. Moeten we heel hard voor opletten. Maar zwart, ik ben het weer aan het kapen. Hè?
Nee, maar ik geef u volledig gelijk. En een interessant gesprek dat ik ooit heb gehad, dat was met een CEO van een groot logistiek bedrijf. Ik heb er een assessment voor gedaan. Een cybersecurity assessment ten opzichte van de gekende standaard. En dat rapport was heel rood. Dus dat was niet goed. En ik presenteer hem dat en ik zeg, dat is niet goed. Je bent niet matuur. Die mens is beginnen lachen en hij zegt van, manneke, ik ben al 20, 30 jaar CEO van dit bedrijf. Ik heb nog nooit een groot incident gehad. Wat ga jij mij zeggen dat dat niet goed is? En ergens heeft hij gelijk. Want hij kan dat risico beter inschatten. Hij werkt daar 30 jaar en er zullen misschien wel wat incidenten geweest zijn waar hem niet van weet. Ongetwijfeld waren die er. Maar het feit dat hem er niet van weet, wil zeggen dat die impact ook nooit zo groot is geweest dat hem ervan geweten heeft. Dus in die context denk ik dat we dan moeten gaan kijken van oké, de wereld verandert, zijn er toch geen zaken die te groot zijn, et cetera. Maar ik denk dat we daar als industrie toch nog echt wel stappen te zetten hebben op vlak van maturiteit. Van hoe dat we die taal beter kunnen spreken en hoe dat we de business meer kunnen overtuigen van wat het er belangrijk is. Maar dat we ook vooral in eigen boezem moeten kijken en misschien bepaalde zaken van wat we doen ook niet altijd even belangrijk te vinden, omdat dat toevallig is wat de standaard of de best practice is, die zegt dat dat wat is wat moet gebeuren.
Ja, en ik vrees dat dat bij heel veel instroom vandaag wel is.
Ja.
Hey, want je hebt vandaag heel veel mensen die en alle lof voor wat DPI doet. Hè, volgen een opleiding van een week en ze zijn CISO.
Ja. Allee,
het is geen week. Hè, ik weet, dat is kort door de bocht, maar ze volgen een opleiding. Ja. Hoeveel sessies zijn het nu? Dit heeft wel een doorlooptijd. Hè?
Voor CISO te worden?
Ja.
Mijn excuses, DPI, als ik fout ben, schiet me niet dood, maar ik denk dat het er 10 zijn.
Ja, voilà. En dan maakt je ook een eindwerk in dergelijke. Ja. Dus allee, dat is mooi werk, dat zit goed in elkaar.
Ja.
Maar natuurlijk, CISO word je door ervaring. Maar het gevaar is, er is heel wat instroom nodig. Veel mensen komen vandaag met die titel nieuw op de markt. En gaan dan misschien iets te rap de verleiding voelen om gewoon de frameworks te volgen en te implementeren. En dan is de kous af.
Klopt, dat is de gemakkelijkste manier. En eigenlijk kun je die mensen dat ook zelfs niet kwalijk nemen. Want ik denk, jij hebt wel wat jaren op de teller, ik ook. Naarmate dat je langer in dit veld zit, begin je naar die dingen toch altijd op een andere manier een stukje te kijken. En ik denk dat dat misschien wel een van de grotere gevaren is voor cybersecurity de komende jaren. Er is een enorm tekort aan profielen. Dus er moeten op korte termijn nieuwe profielen worden opgeleid.
Ja.
Dat gaan heel vaak van die mensen zijn zoals ik, zij-instromers die een, ik zal zeggen, gebrekkige technische kennis hebben, toch zeker initieel. Maar die komen dan wel in posities terecht dat ze beslissingen moeten pakken. En zeker nu ook dat AI meer en meer van het gruntwork begint te doen, zijn er minder starterspositie, dus komen ze relatief snel toch op belangrijkere CISO-achtige, security officer-achtige posities, dat ze judgment moeten kunnen toepassen. Mijn excuses voor de Engelse termen tussendoor, by the way, dus dat ze beslissingen moeten kunnen pakken.
By the way.
Wederom, mijn excuses, is er een potje of zo'n soort vloekpotje voor Engelse termen en lingo?
Ja. Ik zal een jingle voorzien.
Voilà, inderdaad.
Keer,
ja. Voilà. Dus ik denk dat dat wel een van de uitdagingen is van hoe dat mensen daarin kunnen worden meegepakt. En ook als je nieuw bent in de field, hoe had jij dan een ervaren CEO die daar 20, 30 jaar op die positie zit, die zegt, ik heb het nog nooit meegemaakt, overtuigen dat er toch iets moet gebeuren door je cursus te tonen van 7 dagen dat je ooit gevolgd hebt zonder concrete ervaring die erbij ligt. Dus ik denk dat dat toch nog wel een stevige uitdaging is voor ons vakgebied om daar maturiteit in te winnen.
Vandaag is iedereen CISO. Hè? Ja. Ik rijd daar... mijn haar gaat daar rechtop van staan. Moeten wij, terwijl dat we eigenlijk weten, denk ik dat er in België niet al te veel CISO's echt zijn. Klopt. En dat heeft te maken met waar dat ze in de organisatie zijn ingeschaald en om wie ze rapporteren. Moeten we... Ik vind dat altijd een moeilijke. Ik ging zeggen, moeten wij onszelf daar beginnen tussensteken? Of is het iets waar we, denk ik, dan te hoog proberen mikken? Ik heb het daar zelf moeilijk mee. Omdat waarom zouden wij als cybersecurity de pretentie moeten hebben om te zeggen tegen ons senior management van wij moeten mee aan de tafel zitten. Terwijl dat daar misschien andere disciplines zijn die daar evenveel recht op hebben. Ik vind dat een moeilijke discussie. En we zien nu met NIS 2 en dergelijke dat daar toch wordt... meer op naartoe gewerkt, hè, dat die CISO een seat at the table heeft. Ja. Hè, om het dan toch in het Engels te zeggen. Ja, ik vind dat soms een moeilijke, omdat je voelt ook bij management soms dat dat wat wringt, omdat die zoiets van, ja, wat gaat die hier komen doen? Die mens, die is toch, dat is een IT'er, die is met security bezig, techniek, wat weet je van onze business af? Ik denk dat we daar nog... Zeker in België, waar dat onze ondernemingen toch niet van de grootste zijn, dat je daar toch nog met een, moet ik zeggen, het is precies wel moeilijk.
Nee, klopt. Ik denk dat heel veel organisaties wel iemand, zeker vanaf een bepaalde fase, wel iemand nodig hebben die met security bezig is.
Sowieso.
Het is wel duidelijk een functie.
Ja, daar ben ik mee.
Moet dat een CISO zijn? Ik denk dat dat voor veel organisaties eigenlijk niet het geval is. Ik denk dat dat wel het geval is voor bepaalde kritische infrastructuur.
Ja.
Waarschijnlijk ook voor bepaalde banken, maar dat valt onder kritische infrastructuur, of bepaalde organisaties die voldoende grootte hebben. Maar ook dan denk ik dat size alleen geen voorwaarde is om een CISO te hebben op dat niveau. Als we kijken naar de grote corporates, ook al is die organisatie duizenden mensen groot, je kunt ook geen 20 mensen hebben in je directiecomité, of je hebt waarschijnlijk een directiecomité op verschillende niveaus.
Ja.
En dan denk ik wel dat je een CISO hebt die misschien mee moet zitten in het risk advisory van de board of zo, of moet rapporteren aan iemand die in die raad van bestuur zit.
Ja.
Maar ik denk niet per se dat iemand die alleen maar over cybersecurity praat, dat die voldoende meerwaarde altijd kan bieden op dat niveau.
Ja.
Wat ik denk dat zo'n organisatie moet doen, is zich bewust zijn van de risico's. En dat cyberrisk een belangrijk deel is van quality, een belangrijk deel is van business risk, maar ook maar één van die risico's. Dus misschien moet het eerder een chief risk officer zijn die ook een heel goed begrip heeft van cyber.
Ja, ik denk ook in die richting eerder. Ja. Maar je ziet dat er van alles, ik zal niet zeggen beweegt, maar dat zijn toch zeker vragen die ik mij stel. En ik denk veel mensen in het werkveld van, waar moeten we die nu inschakelen in een onderneming? Wat moet die mens nu juist doen? Aan wie moet die rapporteren? Dat blijven toch vraagstukken die terugkomen. Hè?
Ik heb er ooit eens een modelletje voor gemaakt voor SaaS-bedrijven, van welke investeringen dat ze moesten doen, op welk moment in hun groeifase. En mijn advies was van, zolang dat je niet weet dat je volgend jaar nog gaat bestaan, dat je niet weet dat je MRR, dat wil zeggen maandelijkse returnerende omzet, kunt draaien, dan moet je niet te veel gaan investeren. Want het is niet de moeite om iets op en top te gaan beginnen beveiligen, als je niet weet dat het volgend jaar nog bestaat. Dus doe dan de bare minimum, doe een pentest.
Ja.
Zorg dat een consultant er naar kijkt, maar niet meer dan dat.
Ja.
Maar vanaf dat je weet dat je organisatie levensvatbaar is en dat je in een fase komt dat stakeholders het beginnen te verwachten. En dat kunnen B2B-klanten zijn, of omdat je een product bouwt dat door mensen gebruikt worden, dat je dat gewoon wilt doen omdat dat belangrijk is voor die mensen.
Ja.
Vanaf dat je in die fase zit, moet je wel iemand hebben wiens rol het is. En dat is dan vaak initieel een security officer. Want de titel van, ik zal zeggen, CISO in een bedrijf van 50 man, dat is hetzelfde als een zelfstandige zich CEO gaat beginnen noemen.
Ja.
Ik ben trouwens CEO van mijn eigen eenmanszaak.
Ik ook.
Ja, voilà, proficiat. Twee CEO's.
En CISO.
Ja, voilà.
En DPO.
Voilà, ik ook allemaal. Maar ja, toch twee topprofielen hier die in discussie zitten.
Dat brengt op, jong.
Ja, absoluut. waar was ik gebleven?
Ja, voilà.
Ja. Help me eens, waar was ik?
Dat moet je mij niet vragen, daar ben ik heel slecht in. Maar...
Ja, dus ah ja, voilà, inderdaad, dat groeimodel. Dus vanaf dan heb je een security officer nodig.
Ja.
En dan denk ik gewoon dat die rol moet meegroeien met de aard van de organisatie. Ja. Naarmate dat je een organisatie wordt van 200-300 mensen, wordt dat waarschijnlijk een team. En de persoon die dat team leidt, lijkt me logisch dat die meespeelt op directieniveau. Mm-hmm. Vanaf dat je ook merkt dat er conflict of interest kunnen beginnen spelen tussen iemand die IT moet managen enerzijds en iemand die security moet managen anderzijds, dan moet je zien dat er dotted lines bestaan. En is het misschien wel interessant om de CISO mee in het directiecomité of in de raad van bestuur te pakken. Ik denk dat dat op case-by-case basis een stukje besloten moet worden. Ik denk, een hele goede, ik zal zeggen, CIO of CFO die security-minded is, die hoeft misschien ook niet vervangen te worden door iemand die specifiek het CISO-petje draait.
Ja, daar zie ik gevaren in.
Ik zeg misschien op een case-by-case basis.
Absoluut, ja. Het hangt er vanaf hoe dat die persoon opereert.
Absoluut.
Nee, goed. Ander perspectief, was het, wat je gezegd, het militair en het...
Daar heb ik me de laatste tijd heel hard mee zitten amuseren. Ja? Ik was echt aan het spelen van, wat voor keynote kan ik hier brengen bij Anacon? En op een bepaald moment kwam ik eigenlijk uit met, vroeger toen ik 7 jaar was, speelde ik met soldaatjes. Mm-hmm. Maar eigenlijk in het spelen met soldaatjes zitten heel veel cybersecurity concepten. Want het spelen met soldaatjes, in mijn geval, en ik denk bij de meeste kinderen, dat gaat er niet over dat je echt aan het schieten zij. Nee, dat gaat erover dat je die ziet op te stellen. En je zit enerzijds een heel leger op te stellen aan de ene kant. En je zit echt aan het nadenken van, ik wil een choke point creëren daar. Dat is een Engelse term voor een punt waar een leger moeilijk door kan, omdat er overlappende vuurlinies liggen.
Kijk eens aan.
En daar kon ik dan mij echt een half uur mee amuseren.
Mm-hmm.
En als je daarmee klaar bent, dan, wat je dan automatisch gaat doen, is je kruipt naar de andere kant van de tafel.
Ja, echt?
En je begint dat andere leger op te stellen om zo goed mogelijk om te gaan met de strategie van het ene leger. En eigenlijk is dat eigenlijk al een vorm van pentesting of redteaming en van la lettre, waarbij dat je de kant pakt van de verdedigende kant en de kant van de aanvallende kant.
Ik weet alleen niet als iedereen op 7 jaar al doet. Allee, boom, als wat, dat laat ik in het midden.
Oh, misschien was ik ook 10.
Ja, dan wel.
Ja, voilà, inderdaad.
Dan deed ik dat ook, ja.
Voilà, dus allee, dat zijn van die zaken die ik dus graag deed als kind.
Top, en, ja. Stratego.
Voilà, inderdaad, absoluut, ja. Mm. Ja. En ja, waar dat soort denken al een stukje in zit. En dat zorgde dan voor mijn, ik zal zeggen, militaire interesse.
Okay.
En als je het dan doortrekt, dan kun je zelfs in de vroegste fase van militaire geschiedenis zaken zien die in cybersecurity worden toegepast. Een Romeins leger bijvoorbeeld, dat er ook elke dag 20, 30 kilometer rond, om op het einde van de dag, als iedereen keimoe was, een kamp op te bouwen. Dat kamp, dat past de principes van defense in depth keigoed toe. Je hebt 2, 3 poorten, die worden bewaakt met extra wachttorens. Voor die wachttorens heb je eigenlijk een hele diepe kuil met allemaal pinnen in. Daarachter heb je soldaten rondlopen met honden. En ook heel dat kamp is opgebouwd om de belangrijkste troepen extra te gaan beveiligen.
Segmentatie,
absoluut. En dat zijn zo de parallellen waar ik de afgelopen dagen mij wat extra in heb zitten verdiepen. En ik weet misschien ook niet of een podcast de beste manier is om dat allemaal ten berde te brengen, maar ja, ik was er gewoon enthousiast en blij over. Dus ik dacht, ik begin er gewoon over te praten.
Hadden ze toen al multifactor? Een kleitablet of zo? Of?
Ongetwijfeld wel, denk ik. Ik denk wel dat je bepaalde passphrases zal moeten gezegd hebben om ergens binnen te geraken bij de hogere.
Ja, exact. Ja. Oké. Dus een perspectief dat je... Ja, ik hoor dat vaak terugkomen, hè. Mm-hmm. Dat je de twee gebruikt om elkaar te versterken, de principes wat uit te leggen. Ja.
Dus ik denk de talk die ik in Anacon ga geven, daar ook waarschijnlijk dieper op ingegaan.
Okay.
Ik vooral mij ga bezighouden, of mij eigenlijk gewoon ga proberen te amuseren met daar zoveel mogelijk leuke parallellen in een storytelling formaat over te gaan vertellen.
Okay.
Dus misschien is dit gewoon eigenlijk gewoon een call to action voor de luisteraars. Hey jullie allemaal, om ze uit te nodigen. Moest ze dat interesseren om daar naar te komen kijken / luisteren? En achteraf hoor ik graag de feedback van iedereen. En dat mag heel open en candid zijn van was het interessant of was het gewoon eigenlijk zaken die jullie allemaal al wisten, gerehashed in een ander formaat.
Maar gerehashed zelfs.
Sorry, weer eentje voor het potje. Ja.
Nee, maar het is goed over nagedacht. Oké, nee. Het is leuk dat je proactief daarover spreekt, want normaal stellen we die vraag aan het einde. Maar dus heel goed dat je dat al even hebt aangehaald. Heb je nog een derde thema?
Ik zou misschien als derde thema... Ja, ik kan een aantal thema's verzinnen. Ik ben nu niet allemaal in detail voorbereid, de drie thema's.
What's top of mind? Hoeft geen cyber te zijn, hè?
Dat het lekker eten was er juist.
Dat is zeer top of mind, uiteraard.
Ja, voilà, inderdaad. Ik zal zeggen, misschien moet jij mij een derde thema kort voorleggen en zal ik daar misschien even dieper op ingaan.
Zo, de bal terugkaatsen. Niet verwacht. Top of mind. Dan zit ik wel, denk ik, momenteel... en dan gaat het ook over militaire zaken, denk ik. Ook economisch.
Ja.
Beetje in mijn hoofd met hoe dat ons toekomst er uitziet in Europa als we kijken naar wat er met Rusland allemaal gebeurt. Laten we Amerika even buiten beschouwing laten. Dus je voelt al geopolitiek, ligt mij nou aan het hart. Ik ben iemand die wel wakker ligt van het feit van hoe ziet Europa er binnen 10 jaar uit.
Ja.
Want er zijn heel wat krachten binnen Europa die naar een implosie daarop liggen te wachten. En aan de andere kant hebben we een niet zo leuke meneer aan de rechterkant die eigenlijk heel zijn economie afstemt op oorlog. En wij kijken er hier naar alsof dat ver van ons bed is, maar Oekraïne is niet ver. En oké, daar is een bepaalde historiek die dat legitimeert, maar heel de Balkan hangt daaraan vast en die is helemaal niet ver. Dus ja, ik stel me vaak de vraag, moeten we daar iets mee doen? En ik lees regelmatig, ik weet niet meer hoe dat kwam, het was een podcast van de tijd, juist, over Patagonië, denk ik. De 5 was het dit weekend over Patagonië. En ik denk dat dat daar werd opgebracht van als het hier oorlog is in Europa, dan is Patagonië een van de uitstekende landen om naartoe te vluchten.
Okay.
En ik moet toegeven dat ik daar regelmatig aan denk, moet ik nu niks gaan kopen in het buitenland op een plek waar die potentiële oorlog mij niet zou raken. Okay. Dat gaat ver, hè. Maar mijn vrouw kan dat bevestigen, ik ben daarmee bezig.
Oké.
Dat houdt mij bezig.
Heel interessant. Een aantal zaken die ik er misschien aan wil toevoegen. Je spreekt over krachten die potentieel een Europese implosie willen bewerkstelligen. Ik denk dat die krachten zeker bestaan, dat die heel vaak ook van, ik zal zeggen, buitenlandse mogendheden komen. Ik denk dat zowel onze Russische vrienden als onze vrienden over het water, als misschien onze vrienden in het midden, in het Verre Oosten, ons graag wat zullen verzwakken door ons uit elkaar te spelen. Wat mij op dat vlak misschien ergens positief stelt, is dat sinds dat Trump zich zo agressief heeft opgesteld, bijvoorbeeld zeker ook ten opzichte van Denemarken en van Groenland, is dat ik in de algoritmes van Instagram heel veel posts ineens krijg die keiharde Europese propaganda zijn. Over hoeveel dat we sterker zijn als we samen zijn, met korte filmpjes die worden herhaald van Macron die speeches geeft over Europa, van Bart De Wever die speeches geeft over Europa. En ik heb het gevoel dat als we worden bedreigd vanuit allerlei verschillende hoeken, dat ons wel meer toch doet samenbinden en dat er een Europees gevoel ontstaat. En ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar dat gevoel leeft bij mezelf wel. Ik heb het gevoel dat Europa een van de weinige bastions is waarin de oudere democratische waardes toch nog hoog in het vaandel gedragen worden. En ik denk dat dat iets waard is om te beschermen. En ik denk dat we ook niet blind moeten zijn, dat wij in Europa niet in dezelfde val kunnen trappen dan in andere landen. Ik denk dat wij ook kwetsbaar kunnen zijn voor propaganda en voor dogma's. En dat we daar heel goed tegen moeten waken dat wij onze democratie goed beschermen en dat we de juiste partijen aan de macht houden. En dat we dat ook dan moeten gebruiken om eigenlijk de juiste politieke keuzes te maken op vlak van zowel defensie als van cybersecurity. En we kijken er inderdaad een stukje naar naar wat er in Oekraïne aan het gebeuren is vanuit een zekere afstand. Omdat we hier de oorlog niet voelen, al denk je dat hij ook niet zo ver af is. Gisteren in Duitsland nog een drone met Semtex binnen een luchthaven. Mm-hmm. We weten uiteraard niet van welke bron, maar ik denk dus dat we wel moeten bewust zijn dat zich dat hier ook kan voordoen. En we zien wel een enorme toename ook in wat we hier allemaal investeren in cybersecurity op vlak van defensie, et cetera. En ook los van cybersecurity, gewoon in defensie. En ja, ik denk dat dat een concept is dat we een stuk macht moeten opbouwen. Niet om die te gebruiken, maar wel om ze gewoon te hebben, om serieus genomen te worden. En daar is een hele moeilijke balans, en ik heb daar zelf ook niet het juiste antwoord, maar het is een hele moeilijke balans dat we moeten vinden van in welke mate willen we daarin investeren, want al het geld dat we daarin investeren, kunnen we niet in sociale programma's investeren. Ja. En ik denk, hoe meer dat je in het oosten ligt van Europa, hoe meer dat die bal doorslaat van ja, we moeten wel investeren, want anders staan ze misschien bij ons binnen. Ja. En dat wij in West-Europa nog wel iets meer de keuze hebben om daar net iets meer vrijheid in te pakken. Ja. En dan denk ik dat Spanje het andere voorbeeld is dat zegt van, ik trek mij niks aan van die 4% of 5% die we moeten halen voor de NAVO. Kijk, ik denk dat ik er net iets te weinig van weet om die politieke keuze te kunnen maken, maar ik denk dat het concept van in één Europa dat die politieke vrijheid beschermt en dat ook moet doen via militaire capaciteit, dat we daar wel met z'n allen moeten achterstaan.
We hebben ineens bewezen hoe relatief cybersecurity is. Hè?
Cybersecurity is relatief, al denk ik dat het wel een belangrijke capaciteit is om die doelstelling te bereiken.
Exact, ja. Dat is wel een feit. Ja. Mm-hmm. Maar ja, voilà. Maar gevoelt het geopolitieke houdt ons denk ik toch iedereen bezig, hoop ik. Als je daar vandaag niet mee bezig bent, dan denk ik dat je bewust misschien je uit het nieuws hebt teruggetrokken.
Denk
maar
ik wel, ja.
Ik weet niet. Het kan voor een bepaalde gemoedsrust zorgen. Wel nog een interessante vraag misschien in dat thema, omdat je er straks tijdens het diner daar al even op alludeerde. Ik ga het misschien direct stellen. Zit Amerika in de laatste fase van het kapitalisme?
We hebben inderdaad een gesprek gevoerd over late stage capitalism. Uh-huh. Ik zal zeggen, Amerika niet als totaliteit, maar ik denk wel een bepaald stuk van Amerika, misschien ook een bepaald stuk van Europa. Late-stage capitalism wordt voor mij gevoed door een stukje overconsumeren zonder rekening te houden met externaliteiten. Mm-hmm. En ik denk dat we dat waarschijnlijk heel lang wel gedaan hebben, maar dat de aarde voldoende daadkracht heeft gehad. Dat gecombineerd met een stukje egoïsme binnen mensen. Dus ja, ik denk dat we wel op het einde van een bepaald soort systeem op dat vlak zitten. Maar ook op
wat
dat vlak...
Wat's next?
Ja, dat is een hele moeilijke. Wat's next? Ik denk dat...
Naar de maan met SpaceX?
Ja, dat sowieso. We gaan naar de maan met SpaceX, mm-hmm. we gaan naar Mars met SpaceX, mm-hmm. daar geloof ik heel hard in. Mm-hmm. Ik denk, space is de new frontier die we moeten veroveren.
Ja, ben
je mee
in dat gedachtegoed?
Goh, ik vind dat ergens wel. Uiteraard mag dat ook weer niet ten koste komen van andere programma's en die belangrijker zijn om de aarde te redden. Ik zou misschien liever hebben dat we daar wat meer aandacht aan besteden. Maar ik denk, verkennen en avonturen, op avontuur gaan en dingen willen zien dat niemand anders ooit gezien of gedaan heeft, dat zit gewoon in de aard van de mens. En ik denk dat de ruimte daarvoor een logische volgende stap voor ons is. Dus dat enthousiasme, dat deel ik zeker wel. Maar what's next? Ik denk, de buzzword dat heel vaak gebruikt wordt vandaag is AI. Mm-hmm. Ik denk dat AI waarschijnlijk ons maatschappelijk weefsel wel een stukje gaat veranderen. De vraag is van op welke manier dat gaat gebeuren. En ik denk dat je naar de theorieën kijkt, dat je heel veel utopische theorieën ziet, heel veel dystopische theorieën. Maar waarschijnlijk zitten we zo op die schaal van inschatting van wat een bepaalde technologie misschien kan op korte termijn, en gaan we nadien weer terug even door een dal, dat we zien van dat kan wel heel goed bepaalde informatie capteren of coderen, maar toch ook niet meer dan dat. Alhoewel, gecombineerd met robotics denk ik dat dat wel heel ver kan gaan. Dus de vraag is van, leidt die toename in schaal en capaciteit van AI in combinatie met robotics ertoe dat wij het als mensen het beter gaan hebben en dat de wereld erop vooruit gaat gaan? Of gaat dat leiden tot een verdere hypercapitalisatie, waarbij dat macht en geld zich nog bij een aantal rijke mensen zich gaat concentreren? De tijd zal het zeggen. Ik hoop het eerste. Misschien zijn de krachten voor het tweede wel sterker. Ik zou ook niet goed weten welke rol ik moet spelen op macro-economisch niveau om daar een belangrijke impact op te hebben.
Hmm. Gaan wij het nog meemaken?
Dat denk ik wel.
Ja?
Ik denk, als je kijkt naar de wereld waarin ik ben geboren, 1988, dat is op politiek vlak een hele andere wereld.
Mm.
Waarbij dat bepaalde normen en waarden toch anders waren dan vandaag. Waarbij vandaag de dag precies geen enkel...
Pas op, dat is al 40 jaar geleden.
Dat is al 40... Ja, nee. 37 jaar geleden, ik ben nog geen 40. maar ja, dat is inderdaad misschien al wel even geleden. Maar...
Ik weet niet hoe lang dat je... hoe dat je de... misschien laat je je klonen en weet ik veel wat en in ijs en wakker worden op Mars.
Dat is weer een andere discussie. Als je kloont, dat zeg jij niet, dat is een kopie van u dat verder leeft, dus daar heb ik eigenlijk zelf niks aan. Mijn essentie gaat verder.
Oeh.
En afhankelijk van hoe waardevol ik ben voor de maatschappij, is dat al niet nuttig.
Ja.
Maar mijn continuïteit stopt wel ergens.
Ja. Ik voel dat we de scope van de podcast nu echt wel
ver overschreden zijn, inderdaad.
Maar interessante discussies wel. Ik vind het een mooie manier om de drie af te sluiten, zal ik maar zeggen. En ik vind het heel leuk dat we een keer iets anders er hebben tussen gestoken. Maar eigenlijk, het maakt toch weer duidelijk dat cybersecurity daar ook heel hard in verweven zit. Want we hebben het dan over naar de ruimte gaan. Zonder cybersecurity gaat dat ook weer falikant aflopen, hè, denk ik dan.
Absoluut.
Hè.
Absoluut. Alles wat te maken heeft met space moet goed beveiligd worden.
Ja.
Het uitdaging daarbij is dat eenmaal als die zaken in de ruimte zitten, dat je er niet meer fysiek aan kunt. Dus dan denk ik dat zaken zoals privacy en security by design, vooral security by design, dat alleen nog maar belangrijker wordt, want je kunt het toch niet meer veranderen als het weg is. Dus beter op voorhand erover nadenken.
Ja, maar je denkt nog in conventionele termen. Hè? Binnen 10 jaar is dat allemaal niet meer... Time travel is of no issue, dus
dat is
iets
waar.
Dat je hebt afgeschoten, kun je gewoon terughalen. Hè?
Bij deze wil ik publiek al vertellen dat ik mijn robot Overlord welkom heet en ik nooit iets zal doen om ze te ontpluggen.
Ja. Zie je de robot, om dat afvast te doen, die bestaat al.
Oké.
Ziet jij je binnen 5 jaar in huis halen?
Als er een robot is die ik kan strijken, is mijn vrouw de eerste persoon die mij dwingt om dat te gaan halen. Dus die moet er onmiddellijk komen.
Ja.
Dus mensen die robots bouwen, een robot die kan strijken, you have my money.
Ja, ik denk dat wij een zeer slecht beeld hebben van wat er in China allemaal bezig is. Ik denk dat het daar enorm... ik denk het niet, ik weet het. Het is daar op dat vlak heel snel aan het gaan. Daar worden al heel wat robots verkocht die in huis worden gebruikt voor huishoudelijke taken. Mm. Kunnen wij ons niet inbeelden, hè?
Nee, klopt. Dat is iets dat bij ons toch nog wel heel ver weg is. Ik denk dat we misschien op bepaalde vlakken... als Europa zijnde ook een soort museum aan het worden zijn. Waarbij de alles net iets meer is zoals in het verleden is.
Ja.
En dat China de toekomst is. Ik ben ooit in Japan geweest.
Mm.
En ben ervoor ook op andere plaatsen geweest. Zowel in arme landen als in de rijke landen, in Europa, in de VS. En voor mij was Japan de meest bevreemdende ervaring dat ik ooit heb gehad. Net omdat ik het gevoel had dat ik meer in de toekomst zat. Terwijl in al die andere landen had ik dat niet, dan was ik gewoon op reis.
Ja.
En ik heb me inbeelden dat in Chinese steden, waarvoor ik nog niet het geluk heb gehad dat ik die al heb mogen bezoeken, dat dat zeker ook het geval is. En ja, misschien is dat wel een les die we allemaal moeten meepakken. Dat we eens naar daar moeten gaan om te kijken van hoe dat de wereld er echt uitziet op dat vlak. En daar lessen uit trekken.
Hm.
Dat wil niet zeggen dat we alles moeten overpakken.
Hm.
Maar strijkende robot zeker wel.
Ik moet toch wel toegeven, en ik denk dat de eigen is aan ouder worden, dat je na een tijd wel zoiets hebt van, ja jongens,
het zal wel.
Doe een keer normaal, is dat allemaal nodig? Het ging vroeger ook allemaal, hè?
Enfin, dat klopt.
Dus ik heb...
anderzijds.
Evolutie, ja.
Ja.
Maar ten dienste van wat, natuurlijk?
Misschien ten dienste worden van de oudere mens. Dus een persoon die net iets minder kan, als hij een robot heeft die heel veel taken kan overpakken, denk ik dat het al ervoor kan zorgen dat mensen langer zelfstandig zijn.
Ja. Ik weet niet als het dan goed is om die evolutie te gaan gebruiken om mensen ouder te laten worden. Dat is dan weer dat het moeilijker wordt.
De vraag levenskwaliteit, als die er is, kun je zeggen op individueel niveau wel. Als je dan weer kijkt naar de draagkracht van de aarde, ja, misschien wel als er dan minder mensen geboren worden of zo.
Ja, of gedeporteerd naar ergens in de ruimte. Hè. Ja, voilà. Dat is ook weer een woord dat... aardige connotatie heeft. Hè.
Ja, op bepaalde momenten wel.
Ja. Siebe, tijd voor onze derde rubriek, hè, de versus. Hè. Ik zeg al elke keer dat ik jingles moet maken. Ik heb er al een aantal gemaakt. Ik vind dat zo... Allez, stel dat ik nu op een knop duw en dan versus. Nee.
Ja, ik zou het nog wel cool vinden.
Ja? Oké, okay, ja. Bon. Misschien toch eens...
versus.
Versus. Voilà, kijk... Ik heb hem opgenomen, hè. Dus.
Oh, cool. Ja, je mocht hem
mag ik hem gebruiken?
Je mocht hem gebruiken, ja. Kijk, ik geef je de licentie op mijn versus.
Schitterend. Moet hem misschien toch eens doen, ja. Je kent het principe. Er komen een aantal stellingen jouw richting uit. En ofwel kies je een van de twee begrippen die ik laat vallen, ofwel geen een van beide. Ik wil gewoon je gevoel daarbij horen. Wat eerst top of mind komt als je het hoort.
Oké.
Mythos of pentesting?
Ik zou zeggen pentesting met Mythos. Mythos is een geweldige tool om vulnerabilities te vinden. Zorgt dat die schaal heel snel versneld wordt. Maar ik denk dat je bepaalde zaken toch nog altijd wel manueel wilt verifiëren. Dus een combinatie van beide. Mythos
human
als
in the loop.
Ja.
En hoe zit dat bij Refracted?
Wij doen eigenlijk altijd tool-assisted pentesting. Dus we gebruiken een heel allegaartje van verschillende tools. Afhankelijk ook van de context, OT, web, applicatie, netwerk. Om inderdaad... vulnerabilities sneller te vinden. Maar het is de mens die de businesslogica moet begrijpen en de impact inschatten en ook manueel verifiëren of het echt exploitable is.
Maar heb je al een AI-agent die zelfstandig werk vergt?
We werken met AI, maar het hangt er vanaf wat je bedoelt met zelfstandig werk. Ja, ik denk niet dat we AI-agents hebben die zelfstandig hackt of probeert...
U zou een AI-agent perfect kunnen inzetten voor reconnaissance, hè? Als dat een vast patroon is, je maakt daar een skill van en die doet dat elke keer voordat je als human in de loop aan het assessment begint.
Daar is op zich niks mis mee, absoluut niet.
En dat je dat dan verrijkt met eigen...
Klopt. Ik ben ook benieuwd naar het nieuwe modelletje dat vandaag is uitgebracht door Aikido, ik weet niet of je het gezien hebt. Ze hebben een nieuwe hardware dat je kunt installeren op je netwerk. En dat zou blijkbaar constant in real-time blijven hacken en vulnerabilities blijven zoeken.
Okay.
Dus dat is minder een software-as-a-service pakket, maar dan eigenlijk een soort hardware dat je kunt installeren op je netwerk dat blijft hacken.
Ja.
Het is alleen de marketing dat ik vandaag gezien heb. Ik weet niet hoe goed dat het werkt. Ik weet niet in welke context dat het werkt. Maar het concept aan zich lijkt me wel eens interessant om te bekijken.
Naartoe gaan. Ja, absoluut. Ja. Duidelijk verandering die plaatsvindt. Hè? Mm-hmm. Mistral of Anthropic?
Goh, vanuit mijn Europese voorliefde zou ik Mistral moeten zeggen, maar in de praktijk ben ik een heel harde kloot van, omdat ik het algoritme vandaag beter vind. Ja. Maar als Mistral mij een versie geeft, die kloot evenaart dan Mistral.
Ja, duidelijk. Platform of best of breed?
Goh, dat vind ik een moeilijke... Want een platform kan toch een best-of-breed-platform zijn? Dus ik snap de distinctie niet per se. Of wat bedoel je juist met deze vraag?
Ga je als Microsoft-klant al je security door Microsoft laten regelen? Of ga je toch nog best-of-breed-producten combineren om een hoger niveau van security te bereiken?
Hangt van de context af. Ja. Bij kritische infrastructuur, best-of-breed-combinatie als... geld een belangrijke driver is dan alles bij Microsoft en daar optimaliseren met wat er beschikbaar is.
Ja, voilà. Mm-hmm. Het politieke antwoord. Het politiek correcte antwoord. Maar realistisch ook, uiteraard.
En ook hetgeen wat we al vaak gezegd hebben op deze podcast, security moet in dienst staan van de business en afhankelijk van hoe kritisch het is, moet je er net iets meer of net iets minder in investeren.
Ja. Boardroom of server room?
Boardroom. Ja, in de serverroom kan ik dus minder aan... kan ik minder gaan doen, want ik ben niet technisch genoeg.
Ja, ja, ja.
Dus dan kan ik liever praten met de mensen die ik dan toch kan overtuigen.
Oké. Cloud of on-prem?
Goeie vraag. Dan toch eerder cloud, denk ik. Omdat er waarschijnlijk... Ik geloof in schaalverdelen van cloud. En cloud biedt in mijn ogen ook heel vaak de optie om veilig te zijn, net zoals on-prem. Maar... ik vind cloud net iets meer de toekomst. Toch zeker dat je kunt praten met een, ik zal zeggen, lokale, te vertrouwen cloud provider. Dan heb ik het niet per se altijd over Amerikaanse hyperscalers. Mm-hmm. Maar wederom, als we het hebben over het Europese verhaal van er juist, zou ik heel blij zijn, moest er echt een heel sterke Europese cloud provider zijn. En dan zou ik daar liever ingaan dan on-premise alles opbouwen en zelf beheren.
Ja. Build of buy?
Goh, kan ook weer allebei zijn, natuurlijk afhankelijk van de context. Bias is vaak de gemakkelijke optie, maar in beeld kun je zoveel meer passie steken.
Ja.
Dus,
mijn frustratie met buy is dat je vooral producten koopt die één, heel duur zijn, en twee, die, waar dan je misschien maar 20% van de capabilities of de features gebruikt. En als je het zelf zou bouwen, zeker met wat er vandaag met AI allemaal mogelijk is, denk dat dat toch een belangrijke is, die belangrijke element dat er nu is bijgekomen, dat nog uiteraard gaat veranderen in professionaliteit, of hoe dat je het ook wilt zien, of in kwaliteit. Ja, dat toch een is die misschien stilaan
absoluut. Iets ik denk
kan betekenen.
Het leuke aan AI is dat veel meer mensen kunnen gaan bouwen, toch op technologisch vlak. De vraag is van hoe secure of hoe scalable is alles wat vibe-coded is. Uh-huh. Maar ik moet wel toegeven dat gewoon het creëren van websites met AI is iets wat ik bijvoorbeeld zelf ook heel leuk vind om nu mee te spelen. Dus
ja.
En wat leuker is dan om uiteraard zelf te doen dan om het bijvoorbeeld bij een of andere marketing agency te leggen. Dus ik denk dat dan toch eerder beeld het antwoord zal zijn. Ja.
Uh-huh. Proton of Gmail?
Gmail. Ik heb Proton nog nooit gebruikt.
Oké, maar principieel?
Nee, niet principieel. Nee. Ik denk dat is gewoon organisch gegroeid. Ik heb een Gmail sinds ik voor persoonlijk gebruik, sinds toen ik, ik zal zeggen, in de luier zat, bij wijze van spreken. Mm. Eigenlijk zal het eerder 16, 17, 18 jaar geweest zijn.
Mm-hmm.
En ja, dat is een manier van werken die altijd, die ik gewoon ben geworden.
Stel je geen vragen bij wat de eigenaar van een platform met uw data doet?
Ja, het is Google, en Google is net zoals de andere Amerikaanse hyperscalers niet per se betrouwbaar. Maar als ik kijk voor wat ik het gebruik, qua persoonlijke doeleinden, dan denk ik dat de gevoeligheid niet zo uitermate groot is wat het erin staat.
Sib, heb jij niks te verbergen?
Ik heb helemaal niks te verbergen, Christophe. Ik ben een open boek, je mag me alles vragen.
Ah, oké. Okay. Op die manier. NIS 2 of GDPR?
NIS 2. Ik geloof dat security-wetgeving op maatschappelijk niveau veel nuttiger is dan privacy-wetgeving. Omdat het een grotere impact heeft. En ik zal zeggen, security is uiteraard ook gewoon een onderdeel van de privacy-wetgeving. Maar dan is het in de NIS 2 beter uitgewerkt en concreter en haalbaarder. Ik heb de GDPR ook te vaak verzand zien worden in het schrijven van policies bij bedrijven die nadien niemand niet meer leest. Ik denk dat de NIS 2 veel meer leidt tot concrete resultaten waar we allemaal iets uithalen.
Oké, opvallend. Ik ontwaar wat soevereiniteitsbezorgdheden bij u.
Ja.
Maar als het om privacy gaat, voel ik absoluut geen, zal ik zeggen, bezorgdheden rond. Ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, maar ik vind het opvallend.
Ja, je hebt verschillende elementen. Hè. Je hebt privacy van het individu en je hebt datasovereiniteit als, ik zal zeggen, geopolitieke realiteit.
Mm-hmm.
En ik denk dat die geopolitieke realiteit mij meer wakker houdt dan het privacy-vraagstuk.
Maar daar is toch je privacy superbelangrijk. Kijk naar wat er in Amerika gebeurt. Mensen die daar op sociale netwerken zitten, worden daardoor geprofileerd en komen sowieso, in het ergste geval, kijk naar China. Aan de hand daarvan worden zij door de overheid in een bepaalde groep gestoken en wordt daar op die manier op gereageerd. Dat is toch. En dan heb je niks te verbergen, maar eigenlijk wel alles te verbergen.
Okay. Ik denk dat mijn antwoord een stukje een vorm is van de realpolitiek, namelijk een focus op het probleem dat in mijn ogen vandaag het belangrijkste is. En in mijn ogen is onze competitieve en geopolitieke competitiviteit ten opzichte van het Westen en het Oosten een belangrijk vraagstuk. En ik heb vandaag de dag nog een relatief oké vertrouwen in dat privacy binnen ons eiland Europa op een gedegen manier behandeld wordt door politici. En misschien ben ik daar zeer naïef in, maar vandaag
maar
de dag.
Maar dat dachten ze in Amerika ook.
Klopt.
En dan ineens heb je regimewissel en it's too late, want je profiel bestaat al jaren en kan je zomaar niet weghalen.
Ja, dat is.
Sorry dat ik je
daar. Nee, dat is you burst my bubble en je hebt gelijk.
Daarom dat ik er net ook. Ik begrijp, heel veel mensen gebruiken Gmail elke dag. Maar ook al heb je niks te verbergen, kies alsjeblieft voor diensten gelijk Proton, waar uw data geëncrypteerd is. Ja. De dienstverlener weet niet wat hij elke dag doet.
Nee, klopt. En op bepaalde vlakken doe ik het al wel. Bijvoorbeeld Signal gebruik ik dan weer wel. Maar ja, inderdaad.
Het is geen... Het is geen ik veroordeel het niet.
Nee, absoluut.
Maar het is wel iets waar ik zelf persoonlijk heel hard van wakker lig. Mm-hmm. En dat we in alles wat we met Anacon doen, proberen door te trekken. Mm-hmm. Self-hosting, open source, mm-hmm. Soevereine producten. Mm-hmm. We proberen die lijn heel hard door te trekken. Ja. Een beetje eat your own dog food. Hè, omdat veel bedrijven zeggen, ja, maar hoe moeten we daaraan beginnen? Ja, ik denk, start small. Okay. Ik zie dat zelf bij heel veel van mijn eigen klanten, zeg maar. Mm-hmm. Start small, daar zitten grote bedrijven tussen. Kan je natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Maar op het moment dat ze een nieuwe website bouwen, ik zal u een voorbeeld geven, is direct van Google Tags en Analytics, no way... Daar zijn andere alternatieven voor, die zijn nu geïmplementeerd en werkt even goed.
Nee, klopt. Ik begrijp wat je zegt en ik geef je eigenlijk gewoon gelijk. Ik zou er meer mee moeten bezig zijn voor mezelf.
Nee,
absoluut. Maar ik denk dat het een beetje het concept is van de loodgieter. Bij de loodgieter lekt de kraan. Ik ben er veel mee bezig in de context van klanten en ik denk er graag ook over na, over geopolitiek niveau. Mm-hmm. Maar als het dan over mezelf gaat, dan, als ik dan, dan ben ik er eigenlijk minder mee bezig.
Ja. Oké, maar dat is perfect. En nogmaals, ik veroordeel niks of niemand, maar ik lieg daar zelf heel erg van wakker. En misschien ga ik er ook over, hè, geef ik toe. Mm-hmm. Maar ik vond het interessant om het op die manier te ontwaren. Dus ik dacht, ik ga toch even
Het is interessant. Het toont een vacuüm in mijn eigen denkwijze, waar ik mezelf toch eens even voor de spiegel moet zetten.
Goh. Weet je, elk gesprek moet aanzitten tot
denken.
Denken, overpeinzen, challengen.
Ja. Dus, absoluut.
Voor iedereen.
Voilà. Hopelijk of ook voor jullie, beste luisteraars.
Mastodon of X?
Goh, ik heb eigenlijk niet een voorkeur.
Mm-hmm. Ja, je voelt natuurlijk weer dat daar... Ja. Weet je, ik heb die tweede sectie er nu uitgehaald en mijn eigen thema's eruit gehaald, maar ze zitten eigenlijk volledig hier altijd in. Hè. Ik haal Mastodon al zo lang aan, omdat het... Het is een open product. Hè. Okay. De Fediverse is een open netwerk waar iedereen op kan inpluggen. Ja. Dat is door niemand, door geen entiteit geowned. Mm-hmm. Dat is eigenlijk hoe dat het internet oorspronkelijk... de bedoeling van het internet was. Dat zijn we volledig kwijt, want dat is volledig in handen. Alle infrastructuur, alle diensten.
Van Musk in dit geval. Ja.
Van de last stage capitalism, wat is het daar?
Yes.
Zo is het ook. Hè. Ja. En dus ik wil heel hard teruggaan naar de kern van wat ooit het internet was en wat de bedoeling was. En Mastodon en alles wat op de Fediverse leeft, is daar een voorbeeld van.
Okay.
Het grote probleem is, daar zit niemand, omdat iedereen natuurlijk op zijn gewone Gmail, en dat is normaal, hè, WhatsApp, en we zijn dat allemaal gewend. Ja, maar als ik daaraf ga, dan kan niemand, dan zie ik, of
dat is niemand niet meer de reden waarom ik hier geen antwoord gaf. Voilà. Ik zit op geen van beide, dus ik heb zoiets van, ik heb geen user experience.
Nee, exact. Ja. En waarom haal ik X erbij? Ja. Omdat, we weten allemaal, X is extreem rechtsgetint vandaag qua content. Elon Musk zit daarvoor iets tussen, uiteraard. Het gevaar daarvoor ook naar de jeugd. Mm-hmm. Want we weten allemaal op dergelijke netwerken, als je daar eenmaal op terechtkomt, je komt terecht in een bepaalde profiel.
Algoritme. Klopt,
en dat gaat de content bezorgen die jij denkt, of dat het algoritme denkt dat jij goed gaat vinden. Ja, en je wordt automatisch in een bepaalde hoek gesleurd. Mm-hmm. Super gevaarlijk, hè?
Dat klopt, inderdaad.
Zwat, er zit heel veel in die vraag en dat wou ik daarmee naar boven.
Ik denk dat die algoritmes gewoon heel gevaarlijk zijn, zeker voor mensen die zich daar niet bewust van zijn. En ik denk ook dat je kinderen hebt, dat je daar heel hard op moet waken en dat ze af en toe eens een keer hun feed moeten tonen, want daar kun je veel uit leren. Ik heb ook gelezen, ik weet ook niet in welke mate dat klopt, dat in China veel beperkter is voordat die algoritmes werken, dat er bepaalde zaken toch wat meer worden gecontroleerd, dus dat je minder snel in bepaalde politieke richtingen wordt gestuurd.
Okay.
Dus misschien is op dat vlak ergens een vorm van controle toch ook niet slecht zonder in censuur te vervallen, maar dat de meest rauwe kantjes uit het algoritme worden weggeveld.
Mm-hmm. Oké, interessant topic om eens verder op in te gaan. Brucon of Gartner?
Brucon.
Toch?
Ja, absoluut. Ik weet, Brucon is een heel technische conferentie, maar ik vind op Brucon zijn de mensen heel aanspreekbaar. Terwijl ik vind Gartner is heel stijf en die zijn vooral erop gericht op hun eigen producten te verkopen. En ook heel druk voor wat dat is. Dus op dat vlak dan toch liever Brucon en met de, ik zal zeggen, met de echte mens praten in plaats van met de corporate sales guy die daar staat, staat te verkopen. Ja.
Het enige echte antwoord, correcte antwoord, ja, dank je wel.
Voilà.
Dus voor de volgende. Mm-hmm. Harfanglab of CrowdStrike?
Ik ga CrowdStrike zeggen, omdat ik niet weet wat Harfanglab is.
Ja. Dat gebeurt nog. Ja. Minder en minder, toch? Okay. Door deze podcast ook. Ja. Maar wat ik hier op doel, is weer die soevereiniteit. Ja. Hè? We zeggen altijd, ja, maar er zijn geen goede alternatieven in Europa. Mm-hmm. Wel, Harfanglab is eigenlijk een EDR, Frans bedrijf. Mm-hmm. Die heel goed bezig zijn, hebben ook een iets andere aanpak in het EDR-verhaal dan de klassiekers. Mm-hmm. En is Europees.
Oké. Okay.
So why not try it? Zie
zeker,
ik altijd.
Dan ben ik absoluut voorstander voor het Franse alternatief. Ze moeten wel iets doen aan hun naam, Harfanglab.
Ja, ik weet wat erachter zit, maar ik ben het even vergeten. Mijn excuses aan de mensen die daar hard in betrokken zijn. Maar
Oké.
Ik denk dat dat een uil is. Ja, dat was het. Ik laat het u nog weten. Het heeft iets te maken met een uil.
Alright.
Want uw mascotte is trouwens ook een uil.
Okay,
dus ja, voilà, vandaar dat ik het... Maar ik weet niet meer juist hoe dat het verhaal zit, maar ik denk dat het een bepaald type uil is. Look. En een uil zie natuurlijk. Ja. Ja, voilà.
Maar gewoon om hun website te vinden, Harfanglab. Begint er maar aan om het juiste type.
Ik zal het u één keer voordoen en dan gaat het uil houden. Graspop of Tomorrowland?
Ik zou zeggen toch Tomorrowland. Ik heb vroeger heel veel leuke momenten gehad. Niet op Graspop ben ik eigenlijk nooit geweest, maar wel op andere meer rockfestivals, zoals Werchter en Pukkelpop. Mm-hmm. Maar dat is al langer geleden. In de laatste jaren ben ik dan toch meer op Tomorrowland geweest. En ik denk dat dat net iets meer gericht is op een feestje. Dus ik denk een lichte voorkeur op Tomorrowland.
Op een feestje.
Ik vind... Ik heb eigenlijk wel een grote heimwee naar die fase dat ik zo met mijn vrienden bijvoorbeeld vroeger ging naar Rockwerchter en zo. Ook heel leuke verhalen over, dat is van de volgende podcast. Ook social engineering toegepast bijvoorbeeld, gratis binnengeraakt op Rockwerchter een aantal dagen. Feiten zijn verjaard, beste politieagenten. Mm-hmm. Dat was heel leuk. En er waren ook hele leuke tijden. Maar dat bouwt zo op. En je hebt er goede groepen, minder goede groepen. Ik denk, op Tomorrowland kun je meer verliezen in het geheel of zo.
Ja.
En ik denk, je dan toch, voor die weinige tijd dat ik vandaag nog heb, met twee kleine mannen om eens naar een festival te gaan, dan is dat liever één dag keihard gaan in plaats van 2-3 dagen. En dan mag het meer een totaal ervaring zijn of zo. Okay. Momenteel.
Alright.
Maar beide leuk.
De klassieker ondertussen. Kampwaas of Kalmwaas?
Kampwaas.
Ja?
Ja, uiteraard. Ik heb
het militaire?
Voilà, inderdaad.
Ja, echt?
Ja, dat combineert twee zaken die ik heel interessant vind. Heel het militaire, maar ook gewoon elk programma waarin dat je mensen ziet afzien, dat vind ik leuk.
Ah, ja.
Dus dat zo mensen een hoge berg moeten beklimmen, of sport gewoon.
Ja.
En dat mensen zichzelf overstijgen door fysieke pijn, dat zie ik graag.
Okay.
Je zult me nooit zien wenen bijvoorbeeld bij een film, maar als Wout van Aert Parijs-Roubaix wint... En heeft hij zijn eigen overwonnen door fysieke pijn. En dan lopen de tranen uit mijn ogen. Dus ik vind alles wat daarmee te maken heeft, dat is geweldig. Ja.
En hoe ver ga je zelf in het aandoen van fysieke pijn?
Er zijn momenten geweest dat ik daar meer mee bezig was. dat ik veel ging trainen. Zowel gevechtsporten heb ik een tijdje gedaan, als heel veel, ik zal zeggen, duursporten, lopen, fietsen. Maar ik moet bekennen dat de laatste periode... omwille van twee kinderen net wat minder is. En ik weet, dat is geen excuus, maar het is toch een excuus.
Jawel, denk het wel, maar zeker terug oppikken.
Ja, absoluut. Ja.
En tenslotte, Spotify of vinyl?
Ik zou zeggen Spotify. Waarom? De momenten dat ik naar muziek luister, bij mij, dat is bijna volledig in de wagen.
Mm-hmm.
En vinyl in de wagen is niet zo handig, dus Spotify.
Heb ik nog gehoord, ja?
Ja.
Wat gaan wij doen als dat ooit uitvalt?
Dan ga ik waarschijnlijk vinyl kopen of een oude cd-speler of zo, om toch wat muziek te spelen.
Ja, voilà. Heb je cd'tjes liggen?
Ik heb nog cd'tjes liggen.
Nog cassettes?
Minder, dan niet meer, denk ik.
Nee, dat ook niet. Nee.
Wat ga jij doen met de podcast als dat uitvalt? Ga je dan de Anacon-podcast uitbrengen?
We hebben plaatjes eraan op straat. Hè? Ja. Ik heb nog plaatjes liggen. Voilà. Dus.
Niet de plaatjes, de podcast op straat draaien.
Mm-hmm. In ieder geval, Siebe.
Ja.
We zijn aan het einde gekomen van ons Latijn.
Oh.
Nog lang niet, denk ik. Hè?
Nee, eigenlijk niet.
Maar er is veel over te spreken. Maar onze tijd zit erop. Je hebt ondertussen al iets een paar ballonnetjes opgelaten over waarover je het gaat hebben op Anacon. Dus die vraag hoef ik niet meer te stellen. Mm-hmm. Maar ik ga u sowieso heel hard bedanken voor het gesprek. En we zien u ten laatste in oktober.
Absoluut. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. En het was leuk.